Vanmiddag gaan we met elkaar nadenken over de persoonlijke, vertrouwelijke omgang met God. En ja, het is ons verlangen ook als leiding van de Bijbelschool dat wij hier broeders en zusters krijgen die ook na jarenlange ervaring daar iets van mogen delen wat de Heer hun daarin geleerd heeft. En het is een groot voorrecht dat wij ook broeder Henk Willendijk vanmiddag in ons midden mogen hebben. Fijn dat je ook hier tijd voor vrij wil maken om een jongere generatie iets mee te geven van die vertrouwelijke omgang met God. En het belang om ook in een nabijleven met de Heren hier op aarde tot zegen te zijn. Ik wil je vragen om hier naar voren te komen en met een gebed te beginnen. En dan ook datgene te delen wat de Heer ook op je hart hebt gegeven.
Weet jij wat het is? Dag allemaal. Ik ben een beetje overweldigd, dat mag ik wel even zeggen. Denk ik. Wat mooi. Vader in de hemel. Wat mooi. Schitterend mooi dat u in elke generatie mensen roept tot uzelf. En soms ook in uw dienst. Wat mooi om hier met zoveel mensen bij elkaar te zijn, Heere God. En ik weet dat ik me altijd onzeker voel, maar nu nog des te meer. Ik weet heel dat, dat besef ik heel erg diep, dat uw woord zegt de letter dood. En dat we zelfs met de Bijbel in de hand schade kunnen aanrichten in de harten van jonge mensen. En u weet dat ik dat heb ondervonden en dat ik daar heel bang voor ben. Tegelijkertijd wilt u dingen zeggen die goed voor ze zijn, die ze helpen. En wil u bidden, Heer, dat u mij wil helpen om u niet in de weg te staan. Als we echt oprecht, dat weet u ook, u ziet Maart aan. Het is niet mogelijk om u dingen te vertellen die anders zijn dan de werkelijkheid. U weet, Heer, dat ik u ongelooflijk dankbaar ben dat u me tot op deze dag bewaard hebt. En ook heel erg dankbaar dat ik mag zijn voor zo'n grote groep prachtige jonge mensen met een geweldig verlangen naar u. En dan wil u, Heer, dat u genade geeft vanmiddag. Dat u er zelf bent, dat u mij behoedt, Heer, voor uitspraken die niet van u zijn. Dat u mij behoedt voor populair te willen zijn of dingen te willen vertellen, Heer, waardoor het licht op mij gaat schijnen en niet op u. Help me, Heer, om heel goed naar u te luisteren. En ik dank u voor al deze mensen, Heer. Amen. Nu, ik heb een uur gekregen, hè? Straks weer een uur. Het enige wat ik opschrijf is hoe laat het nu is. Dat ben ik straks vergeten. Dan pak ik het weer. Een aantal van jullie ken ik. Maar de meeste niet. Arjan vroeg mij om hier te spreken, omdat hij, zo legde hij dat uit, omdat het goed is wanneer een oude in contact komt met jongeren. Jullie staan aan het begin en ik sta min of meer aan het eind. Hoewel ik misschien nog een heel stuk krijg, dat weten we niet. En toen ik daarover nadacht, dacht ik, er zijn natuurlijk in de Bijbel nogal wat voorbeelden van mensen die qua generatie heel ver uit elkaar liggen en die dan toch die andere generatie wat mee willen geven. Ik denk aan, Mozes met Jozua en, ze schieten nou een beetje uit mijn hoofd, maar er zijn er in de Bijbel nogal wat David met zijn zoon Salomo, de Heer Jezus met zijn discipelen, allemaal Een generatie die op een gegeven moment bezig is om afscheid te nemen, om eruit te stappen en die te maken krijgen met de jongeren. Ik heb mijn leven lang te maken gehad met jongeren. Dat wil ik wel even kwijt. Toen ik tot geloof kwam, was ik 25 en dacht ik, want zo dacht ik dus over God, ik gaf ook met een zekere mate van tegenzin mijn hart aan de Heer. Sorry, soms zeg ik Heer, soms zeg ik Heer, maar blijf daar niet op hangen. Ik bedoel precies dezelfde. En toen ik 25 was, het ongeveer, en ik dacht, nou, een van de dingen die mij tegenhield, en als jullie vragen willen stellen, kan dat wat mij betreft nu zo ertussendoor, maar dat mag ook de afloop, dat moet je zelf maar zien. Een van de dingen die mij tegenhield was dat ik tegen de Heere God zei, Heere God, ik vertrouw u niet. Ik ben bang dat als ik ja tegen u zeg, dat u daar misbruik van gaat maken. Want ja tegen God zeggen is een absolute restloze overgave. Ik dacht bijvoorbeeld, dan zal God wel zeggen, gaan we naar het leger des heils, en laat je maar een pak aan meten met een pet, en dan ga je maar met strijdkreet naar Rijnsburgse Boys voetbalveld, en dan ga je je vrienden die strijdkreet uitdelen, en dat soort dingen, was ik doodsbenauwd voor. Dus zei ik dat ook eerlijk, ik zeg, Heere God, u bent een goede God. Dat staat voor mij bepaald boven water. Als u één zoon hebt en u geeft uw zoon uit liefde onder andere voor mij, dan moet u een goede God zijn. Dat hielp mij er doorheen, want dan zei ik zei ook van, als ik mijn leven leg in de handen van een goede God, moet er wat goeds uitkomen. Maar ik zeg u ook, ik vertrouw u niet. Ik ben bang dat u van mij misbruik gaat maken. En een van de dingen waarvan ik dacht, als ik ja zeg tegen de Heere God, dan zegt hij, bijvoorbeeld leger des heils, dat heb ik al genoemd, maar of iets anders, gaan we onder de bejaarden werken? Nou, het is niet verkeerd om onder bejaarden te werken, maar voor mij is het wel verkeerd. Ik heb daar niks mee. Ik ben het zelf inmiddels, maar ik heb er niks mee. Of kinderen, of ga maar met boeken langs de deur. Ik heb dat in België 2 weken gedaan. Het was over 2 jaar duur. Vreselijk. Ze zagen je aankomen en ze schoven de gordijnen dicht. En als ze al een keer lopen deden, dan was er nooit iemand die geïnteresseerd was in een boek. Mijn vrouw liep erbij en die begon dan met de opmerking van, u wilt zeker geen boek kopen. Ik dacht, God heeft voor mij iets dergelijks. Want zo is God, die zet je op moeilijke dingen, die zet je op dingen waar je niet van houdt. Maar het is niet waar, ik heb altijd van jonge mensen gehouden. En God heeft mij mijn leven lang, tot op deze dag, heel veel laten spreken voor jonge mensen. Zo is God. God kijkt je hart aan. God weet waar je warm voor loopt. En natuurlijk kan hij wel eens een keer een andere stap met je gaan om je te beproeven en om je dingen te leren. Maar over het algemeen is het zo dat God zet jou op die plek waar jouw hart naar uitgaat. Waar je van houdt. En ik heb de jonge generatie altijd heel kostbaar gevonden. Mede ook, omdat ik denk dat op jullie leeftijd, jullie zijn nog niet gekristalliseerd. Jullie hebben niet de indruk van, ik weet alles en die man heeft mij niks meer te vertellen. Jullie staan op die leeftijd nog open. En willen nog. En willen dingen horen. En daarom is dit zo'n kostbare leeftijd. Daarom begon de Heer Jezus ook met een groep discipelen. We weten niet precies hoe oud ze waren, maar met jonge mensen begon hij. Dus daarom vind ik het heerlijk om hier vanmorgen te mogen zijn. En toen ik daarover nadacht, dacht ik, misschien zijn Elia en Elisa wel een goed voorbeeld uit de Bijbel. Elia als de oudere, die het er op een gegeven moment op gaat zitten, die afscheid neemt. En Elisa als de jongere, die begint, die het van hem overneemt. En ik wil over Elia en Elisa dus wat opmerkingen maken. En dat zijn er eigenlijk 3. Van Elia wil ik zijn visitekaartje afgeven. Ik ga natuurlijk straks uitgebreid op in, maar het is even om een indruk te hebben. Van Elia wil ik zijn visitekaartje afgeven. Hij komt bij de koning en hij zegt ook tegen de koning, zo zegt de Heer, de God van Israël, voor wiens aangezicht ik sta. Dat is zijn visitekaartje. Dat is zijn beroep. Hij staat voor Gods aangezicht. Daar wil ik wat over zeggen. En tweede waar ik wat over wil gaan zeggen is de roeping van Elisa. Elisa wordt geroepen, Elia die werpt de mantel over hem heen, zijn mantel. En dan zegt Elia, mag ik eerst afscheid gaan nemen thuis? En dan zegt hij, ga heen, keer terug, wat heb ik je gevraagd? En daar ga ik wat over leggen, dus over de roeping. En dan over het einde van Elia, dat hij ten hemel vaart. En Elisa is daarbij. En Elia zegt, doe een verzoek. En dan zegt Elisa, mogen een dubbeldeel van uw geest op mij zijn. En dan zegt Elia, je hebt een moeilijke zaak geëist. Maar als je me zien zult, terwijl ik van je word weggenomen, dan zul je het ontvangen. En zo niet, dan krijg ik niet. Over die dingen wil ik spreken. Dus eerst naar Elia, die voor het aangezicht van de koning staat. En ik begin even met een tekst uit het Nieuwe Testament, Jacobus. En ik denk dat bijna iedereen van jullie een bijbelwijzer heeft. Sommigen zijn hem net vergeten of je hebt hem op je kamer laten liggen. Dat is geen enkel probleem hoor. Maar als je bij je hebt, dan is het heerlijk om op te slaan. Want ik denk dat in een gelegenheid als deze we vooral de Bijbel open mogen doen. Je hebt niet zoveel aan de toespraak. Je hebt veel meer aan wanneer de Bijbel open gaat en je dat in de Bijbel ook zelf ziet staan. Daarom Jacobus, hoofdstuk 5, vers 17. Elia was slechts een mens zoals wij. Dat vind ik een heel mooie tekst. Als je in Israël komt op de Karmel, je weet daar was Elia, dan zie je daar een geweldig voetstuk en daarbovenop staat een standbeeld van Elia. Heel op een hoog voetstuk. Ik denk dat Elia vanuit de hemel wel een beetje gelachen heeft toen hij zag dat ze dat aan het maken waren voor hem. En zich misschien afgevraagd heeft, waarom hebben ze mij niet afgebeeld toen ik onder die blemstruik lag? En zei, Heere God, het is genoeg, neem mijn leven maar. Ja, we hebben liever de hoogtepunten van iemand dan de dieptepunten. Maar ik hou van Elia, nou laat ik het anders zeggen, ik hou van de Bijbel, omdat de Bijbel dat niet doet. De Bijbel zegt niet alleen de hoogtepunten van de kinderen van God erin, die zet ook de dieptepunten erin. Dat is levensecht. Wij kennen allemaal hoogtepunten. We kennen ook allemaal dieptepunten. Toch? En ik hou daarom van Elia, omdat hij zulke enorme dieptepunten kende. Zo depressief was na die geweldige overwinning. Zo depressief was dat hij wegloopt in zijn eentje in de woestijn onder een struik gaat liggen en zegt, Heere, het is genoeg, neem mijn leven maar. Ik ben niet beter dan mijn vader. Laat het alsjeblieft afgelopen zijn. Van zoiets maken ze geen standbeeld. Maar misschien was God nog wel dichter bij hem toen hij onder die struik lag dan toen hij daar op de Karmel stond. En God houdt van jou en van mij in je hoogtepunten en in je dieptepunten. Voor God is een dieptepunt niet zo'n probleem. Daar heeft hij zijn engelen voor, net als bij het leer. En ga ze nou toe. Water en koek meenemen. Zo is God. Het is heerlijk om na een betrekkelijk lang leven als het mijne God zo ook te hebben mogen leren kennen. Ik heb ook hoogtepunten gekend, heb ook vreselijke dieptepunten gekend. Voor God geen probleem. En daarom staat er in deze tijd, Elia was slechts een mens zoals wij. Dat moet je niet op een voetstuk zetten. Dat doen wij allemaal, ook met Abraham, Isaac en Jacob. Die zetten we dan zo hoog neer dat we er niks meer aan hebben. Want nee, het waren allemaal mensen zoals wij. En dat is een geweldige. Dan heb je er wat aan. Als ik vandaag hier met de instelling zou komen van, nou ja, ik ben toch wel even verder dan jullie of zo. Hebben jullie niks aan? Ik moet vreselijk oppassen dat ik niet van het ene zijwerkje in het ander ga. Zondag heb ik, nee, dat hoef ik ook niet te zeggen. De Heer Jezus plaatste zich nooit op een goed stuk. Hij is één keer verhoogd, want dat wordt het kruis. En hij komt door Samaria, Johannes 4. En daar is een vrouw, komt hij tegen, die 5 keer getrouwd geweest is. En nu woont ze samen met een man die de man is. En dan staat er uitdrukkelijk in de Bijbel dat Jezus door Samaria moest gaan voor die ene vrouw. En dan is die, heeft hij dorst, heeft hij honger en zijn discipelen gaan brood halen en hij gaat neerzitten bij de put. Jezus zat. De Bijbel zegt zulke dingen heel nadrukkelijk. Jezus zat. En dan komt daar die vrouw aan lopen met een kruik op haar hoofd en zij stond. En terwijl zij gewend is, daarom gaat zij midden op de dag putten. Terwijl ze gewend is dat iedereen op haar neerziet en over haar fluistert. Daarom gaat ze op de dag, dan komt ze niemand tegen. Is daar nu nog wel een Jood notabene die zit en die kijkt naar de op. En hij wist wel wat te drinken voor. En terwijl ze absoluut niet van plan was om iets te zeggen, zo gesloten door alles wat ze had meegemaakt, springt het er ineens uit. Hoe kunt u als Jood aan mij, een Samaritaanse vrouw, te drinken vragen? En dan komt het gesprek en zegt Jezus, ja, je hebt het over gewoon water. Maar ik, als je wist van de gaven van God en wie het is die tegen jou zegt, geef me te drinken, zou het aan mij. En dan komt het op. En na een gesprek van een uur misschien, kun je bijna stellen, kun je wel zeggen, ze is tot geloof gekomen. Gaan ze de stad in om anderen erbij te halen. Waarom? Omdat ze voor de eerste keer van haar leven iemand ontmoet die naar haar opziet. Zoals Jezus. Ga maar nadenken over Zacchaeus, die klein mannetje. Haal allemaal hekel aan hem. En hij wilde wel graag Jezus zien, maar ze gingen er allemaal voor staan toen hij aankwam. Ze klom weer in een boom, in een vijgenboom. En Jezus loopt er onderdoor en stopt midden onder de boom. En ziet naar hem op. Terwijl iedereen op hem neerzag. Hij zegt, Zacchaeus, mag ik in jouw huis zijn om te komen eten? Zo is Jezus. Kun je je voorstellen dat je na een leven lang, ja, hoe moet ik dat nou eerbiedig zeggen, zo geweldig veel bewondering heb voor God en zijn Zoon. Ik vind dat niet plat zeggen. Maar ik hou zoveel van God. En dat komt niet door mij, dat is zijn schuld. Het was eigenlijk het enige wat ik vanmiddag zo benadrukken wil. Hè? Nou, die Elia terug, hij was slechts een mens, zoals wij, en dan staat er van hem, Elia was slechts een mens zoals wij, en hij bad een gebed dat het niet regenen zou, en het regende niet. Dat is makkelijk. Hè? Een schietje, gebedje, het ging met volksheer, wilt u maken dat het niet regenen zou, het regende niet. Denk je dat het zo ging? Lees het nog maar even verder. Er staat trouwens in de grondtekst, in het Grieks, in gebed bad hij. Niet hij bad een gebed, maar in, daarom raad ik jullie aan om een interlineair te kopen, waar de letterlijke tekst onder de regel staat. Meestal zijn die dingen in het Engels, en dan staat er, dus het Grieks staat er dan, en dan staat het Engels eronder. Dan kun je zien wat in werkelijkheid staat. Een geweldige hulp. Ik heb het niet zo op verklaringen, maar dat moet je allemaal zelf weten. Ik wil terug naar de wortel, ik wil weten wat er staat. En ik ken geen Hebreeuws en ik ken geen Grieks, maar ik kan wel grasduinen. Ik kom een heel eind met een concordantie. En dan zie je dat er in deze tekst staat, in gebed bad hij. Dat is wonder van een gebed, dat is wonder van een bidstond ook, weet je dat? Zo vaak, Arjan kan dat benadrukken, zo vaak, je bent in een bidstond en denk ik, oh, daar komen die ideeën van boven. In gebed bad hij. Geef Heer dat het niet meer regenen zal. Dat kwam in gebed van bovenuit op hem af. Ander voorbeeld, Hanna had geen kinderen. Toen nam de man er een tweede vrouw bij en die kreeg een hele horde kinderen. En ze werd er vreselijk door getergd, zegt de Bijbel. En het heel lastig, heel moeilijk. En dan bidt ze voortdurend tot de Heere God. En dan terwijl ze bidt om een kind, en ze heeft ze al jaren om gebeden, ziet ze in haar gebed ineens iets en zegt ze, Heer, nu weet ik het, als u mijn kind geeft, geef ik hem aan u. Toen werd Samuel geboren. Dat doet God in gebed, hè. Wij hebben vaak in gebed, we willen de dingen van boven naar beneden halen. En God draait het soms om, zodat we leren om het van beneden naar boven. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Dat doet God in gebed, ook bij Elia. God liet hem de nood zien en toen kon Elia bidden dat het niet meer regenen zou. Ik lees hem even af, dat het niet regenen zou. En het regende niet op het land, 3 jaar en 6 maanden lang. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen. En de aarde deed haar vrucht uitspreiden. Krijg je weer de indruk, nou ja, Elia bad en toen kwam er regen. Nou gaan we even naar het gedeelte zelf om te laten zien dat het wel ietsje moeilijker lag. 1 Koningen hoofdstuk 18. Daar heb je eerst wat mag je over Elia al wel en niet. 3,5 jaar. Ik ga straks nog wel even zeggen waar die al die 3,5 jaar was. Maar hij had een voorbereiding van 3,5 jaar voor 1 preek van 20 seconden. Ik zeg niet dat dat helemaal de verhouding moet zijn in jouw leven. Maar het geeft wel iets te kennen. Een gebedstijd van 3,5 jaar voor een preek van 20 seconden. Maar die preek kennen we nog. Hoe lang zullen jullie aan beide zijden mank gaan, zegt hij daar op de karmel. Indien de Heere God is volle gemna, als het Babel is volle gemna. Amen. Maar het maakte zo'n ongelooflijke indruk, want er is al 3,5 jaar gebed achter. En dan, nou, we kennen de verhalen over de offers die daar gebracht worden. En dan gaat Elia bidden in zijn eentje, zie je hem staan daar met al die tegenstand, met al die geestelijke strijd. En ik wil dat gebed even toch nog, nou, ik loop op hem vooruit, maar dat mag wel even dat gebed van hem lezen. Dat lees je in hoofdstuk 18 vers 36. En Elia zei de Heere, God van Abraham, Isaac en Israël. Heden mogen bekend worden dat gij God zijt in Israël. En dat ik uw knecht ben en op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, Heere, antwoord mij opdat dit volk weten dat gij, Heere, God zijt. En dat gij hun hart weer terugneigt. En op dat moment geeft God opdracht en dan staat er toen schoot het vuur des Heeren neer en verteerde het brandoffer en alles wat erbij was. En dan roept het volk de Heere, die is God. Wat een man, hè? Dat is zo'n kaliber. Ik lees zo graag over die allergrootste in de Bijbel. En natuurlijk zijn er middenklasse en er is onderklasse, maar vooral die allergrootste hebben ons zoveel te leren, vind ik, in de Bijbel. En dan bidt hij, en dan komt er vuur, en dan zeggen ze, de Heere, die is God. En dan, maar dan moet er wel regen komen. En dan staat er dit in vers 41, zegt hij tegen de koning. Vervolgens zei Elia tot Achab, ga, eet en drink, want daar is het geruis van een stortregen. Even nog tussendoor, jullie zien dat ik de NBG lees uit 1951. Daar ben ik mee geboren, daar ben ik aan gewend. Dat is gewoon, die ken ik heel erg goed. Ik heb wel altijd Statenbijbel ernaast liggen. Adviseer ik je ook. Ik zeg niet dat je deze lezen moet. Statenbijbel is natuurlijk toch, Statenbijbel, vaak een wat moeilijker taal. Maar qua grond, ik zit ieder vaak dichterbij. Dus ik heb ze altijd naast elkaar liggen. Maar lees het dus nu uit deze NBG-vertaling, die ik overigens heel goed vind ook. Terug, vervolgens zeide Elia, vers 41 tot Achab, ga, eet en drink, want er is het geruis van een stortregen. Toen ging Achab heen om te eten en te drinken. Elia echter klom naar de hoogte van de Karmel, boog zich ter aarde en legde zijn aangezicht tussen zijn knieën. Waarom deed hij dat? God had toch beloofd dat er regen zou komen? Wel lekker achterover hangen, Elia, want wat God belooft, dat doet hij. Nee dus. Ja, niet dat God niet doet wat hij belooft, maar daar is meer voor nodig. En hier zie je, kijk, als je in Jacobus leest, hij bad een gebed en het regende, dan denk je, Heer, moet u regen geven? Maar zo was het niet. Daarom lees ik bewust dit gedeelte. Toen ging Elia heen om te eten en te drinken. Elia echter klom naar de hoogte van de Karmel, boog zich ter aarde en legde zijn aangezicht tussen zijn knieën. Zie je het gebeuren. Daarop zei hij tot zijn knecht, klim omhoog. Zie uit naar de zeekant. Hij klom omhoog en zag uit, maar zei, dat is niets. Daarop zei hij, ga weer. Tot 7 maal toe. Kijk, dat lees je heel snel. En ik heb wel eens geprobeerd in een preek om al die 7 keren te noemen, maar ik heb dat opgegeven. Mensen worden daar stik ongeduldig van. Als je gaat zeggen, nou, Elia legde zijn hoofd tussen zijn knieën, hij bad. En toen zei hij tegen zijn knecht, ga naar boven, ga kijken. En de knecht die keek naar de zee, die komt na verloop van tijd terug. En die zegt, ja, er is niets. Dan zegt Elia, dus dat was de eerste keer. Dan zegt Elia voor de tweede keer, ga naar boven en ga maar weer kijken. En dan bidt hij weer onophoudelijk. En na verloop van tijd komt die knecht terug. En die zegt, ja, maar er is niets. Dan zegt Elia, ga maar weer naar boven, derde keer. Het is mij nog nooit gelukt om dit verhaal uit te maken, want dat vind ik niet. Mensen, ja, dat weten we nou wel 7 keer. Maar laten we nou het allerminste nemen, dat zo'n rit van die plek waar ze waren, zo'n wandeling naar de top, heen en terug, misschien een half uurtje duurde. Het kan best zijn, veel langer was het. Maar een half uurtje zal het gauw geweest zijn voordat je de zee aan de top zien kan en weet hoe de lucht er daar uitziet. Dan is het in elk geval 7 keer een half uur, dus 3,5 uur. Elia bad een gebed, ja, 3,5 uur. Voel je dat het in het leven, mensen zeggen zo gauw, ja, ik heb gebeden, maar God heb ik niet verhoord. Ja. Maar bidden is heel iets anders dan. Heer wilt me geven, bidden is vaak zo'n worsteling, zo'n strijd. Elia kende dat. Nou, nou gaan we eindelijk naar waar we met Elia beginnen in de Bijbel. Dus het Nieuwe Testament hebben we even gehad. En dan komt er in hoofdstuk 17, 1 Koningen 17, vers 1. Want hij heeft dus gebeden dat er geen regen meer zal vallen en God heeft hem nu de opdracht gegeven om dat te gaan vertellen aan de koning. En dan gaat hij. Dat is een verschrikkelijk goddeloze koning. Er staat in de Bijbel dat hij dan meer dan alle die voor hem geweest waren, God gekrenkt had. Toen zeide de Tisbiet Elia uit Tisbe in Gilead tot Achab, zowaar de Heer, de God van Israël leeft, in voor wiens aangezicht ik sta, er zal in deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij er op mijn woord. Als je de Bijbel leest zoals ik hem voor me heb, dan zie je dat er staat in wiens dienst ik sta. Als je de Statenvertaling voor je hebt, dan zie je dat er staat voor wiens aangezicht ik sta. En die vertaling is in dit geval correct. In het Hebreeuws staat het er ook zo, voor wiens aangezicht ik sta. En je kunt makkelijk zeggen, nou ja, wat maakt dat uit? In wiens dienst ik sta, voor wiens aangezicht ik sta. Dat maakt nou precies alles uit. Ben je in de dienst van God? Als een dienstknecht die hem dienen wil? Of sta je voor zijn aangezicht? Gaat het je om Gods werk? Of gaat het je om God? Dat is een heel enorm verschil. Iemand heeft eens gezegd, de Heere van het werk is belangrijker dan het werk van de Heer. En je kunt de hele Bijbel doorgaan en zien dat het geheim van Gods dienstknechten was de omgang met God. Niet voor zijn werk. Het komt erbij. Maar niet in de dienst van God. Als de verloren zoon terugkomt bij de vader, dan doet hij dat met de woorden, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd en ik ben niet meer waard om uw zoon te zijn. Maak mij tot een van uw dienstknechten. Maar die vader heeft helemaal geen behoefte aan dienstknechten. Die vader heeft behoefte aan zijn zoon. God verlangt er niet naar dat jij vreselijk actief voor hem bent. Dat is allemaal secundair. God verlangt naar jou. En als ik je dat in je hart kon leggen voor de rest van je leven, zou ik een gelukkig mens zijn. Want een heel groot aantal van Gods dienstknechten vallen terug in de dienst van de Heer. Ik ga er niet over oordelen. Maar ik zie het altijd maar weer om me heen. Jonge predikanten, soms heb ik gesprekken met ze, dan leg ik dit op hun hart. En na verloop van een jaar of 2 jaar is er nog maar 1 ding wat kunnen zeggen. Dan zeg ik, hoe gaat het? Oh, druk. vind dat een vreselijk woord voor een kind van God. Druk. Wat een, ja, niet al te grof zijn, maar. Je bent er niet als een dienstknecht. Maak me tot één van uw dienstknechten. Nee, zegt de vader. Je bent mijn jongen. En God verlangt naar jou. En als je dat te pakken krijgt. En dat werk komt. Jezus zegt zo simpel, wie in mij blijft, die draagt ook veel vrucht. Dat komt wel goed. Maar je moet er met hem blijven. En het gaat God om jou. En soms moet ik in mijn tuinhuisje een toespraak voorbereiden of iets anders. Maar het liefste ga ik naar mijn tuinhuisje om God. Je weet, ik heb een tuinhuisje, ik ben gepensioneerd. Ik heb... De tijd van een gepensioneerde is niet zo kostbaar meer, dus ik kan daar vrij veel zijn. En het liefste ga ik om God. Alleen maar, en dat is niet, spettert niet uit de hemel, dat allemaal niet. Maar hem zoeken. Zo zegt de Heer, de God van Israël, voor wiens aangezicht ik sta, dat is mijn visitekaartje, zegt de Heer. Dat is mijn beroep. En nu en dan komt er wat uit. En gebruikt God. Maar mijn beroep is staan voor Gods aangezicht. Er is nog één in de Bijbel die dat zegt, dat is een engel. Gabriel. Als Zacharias twijfelt aan de boodschap, dan zegt hij, maar ik ben Gabriel die voor Gods aangezicht staat. Nou, zo staat Elia voor Gods aangezicht. En dat leren, ik ga aan het eind van mijn toespraak daar proberen wat praktisch ook over te zijn. En je mag volop vragen stellen, maar dat is het geheim van je leven. Als je het goed wilt doen. Leven voor Gods aangezicht. En met een zekere heilige onverschilligheid voor de rest. Want God maakt dat echt in orde. Ik ben vastgelopen in mijn ijver om voor God te werken. Totdat God mij duidelijk kon maken, het gaat mij niet om wat je doet, het gaat om jou. En als je in mij blijft, zal ik maken dat er vrucht komt. En mijn, ja, en het is ook zo kostbaar. En dan gaan we even naar een aantal gedeelten uit de Bijbel die dat bevestigen. Even naar Ezechiël. Ezechiël 44, geloof ik. Daar heeft Ezechiël het over. Ja, Ezechiël 44, daar heeft hij het over de levieten en de priesters. En dan zegt hij dit, ik lees een lang stuk even daarover, Ezechiël 44, vers 10. Daar zegt hij, maar wat betreft de levieten, dus het is God zelf die daar spreekt, dat geeft hij weer. God zegt, maar wat betreft de levieten die zich ver van mij verwijderd hebben. Je kunt in de dienst van God staan en je ver verwijderen van God. Je ziet wat een onzin over verkondigd wordt vaak, dan denk ik. Jij bent niet iemand die dicht bij God leeft, anders zou je de dingen nooit zo zeggen. Hier dus ook. Maar wat betreft de levieten die zich ver van mij verwijderd hebben toen Israël afdwaalde... Ze zijn immers van mij afgedwaald, zie iedere keer die nadruk. Staan voor Gods aangezicht. Ze zijn van mij, ja, ze hebben een druk, maar ze zijn van mij afgedwaald. Er is altijd maar weer de vraag voor jou en voor mij. Ben je dicht bij hem? Wandel je voor zijn aangezicht? Alle eerbied, heb je het goed met hem? Heeft hij het goed met jou? Dat is dan wat God wil. Het eerste en grote gebod is, gij zult de Heer uw God liefhebben. Liefhebben van God. Het zeggen ook, Heer God, ik hou van u. Dat is wat hij zoekt. Nou, hier dus ook, zij hebben zich ver van mij verwijderd. En dan gaat God zeggen wat hij dan met ze doet. Zij zullen hun ongerechtigheid dragen. Ze zullen in mijn heiligdom dienst doen. Ze blijven in de bediening. Ze zullen in mijn heiligdom dienst doen. Als wachters bij de poorten van het huis. En als dienaren van het huis. Chinese prediker? Watchman Nee heeft een boekje geschreven. Dienst aan het huis of de Heer. Dienst, wat dien je? Het huis? Werk van God? Of de Heer? Dienst aan het huis of de Heer? Nou, dat zegt hij hier ook voor het volk. Ze zullen voor het volk het brandoffer en het slachtoffer slachten en te hunne beschikking staan om hen, de mensen dus, te dienen, omdat zij hen, de mensen dus, gediend hebben voor het aangezicht van hun afgoden en voor het huis Israëls een struikelblok tot ongerechtigheid geweest zijn, daarom heb ik mijn hand ten ede tegen hen opgeheven, luidt het woord van de Heere Heere, dat zij hun ongerechtigheid zullen dragen. Zij zullen tot mij niet naderen. In de dienst van de Heer, werk voor God. Ze zullen, dat wilden ze ook helemaal niet, hebben ze ook niet gedaan. Nou, zegt God, dan zullen we dat bestendigen. Ze zullen tot mij niet naderen om mij als priester te dienen en om te naderen tot al mijn heiligen, ja, tot de allerheiligste dingen, maar ze zullen hun smaad dragen en de gruwelen die ze bedreven hebben. Dus zal ik hen aanstellen om voor het huis zorg te dragen, voor de gehele dienst daarvan en voor alles wat erin te doen valt. Maar de Levitische priesters, de zonen van Zadok, die de dienst in mijn heiligdom in acht genomen hebben, toen de Israëlieten van mij afdwaalden, die zullen tot mij naderen, om mij te dienen. En zij zullen in mijn dienst staan, om mij vet en bloed te brengen, luidt het woord van de Heere Heere. Die zullen mijn heiligdom binnengaan, en die zullen tot mijn tafel naderen, om mij te dienen, en ze zullen mijn dienst waarnemen. En die zegt, zo zegt de Heer en de God van Israël voor iets aangezicht te staan. Maar ik wil dat voortdurend herhalen. Hè? Wat wil je voor de rest van je leven? Dat is een instelling, dat ga je leren, dan ga je de smaak van te pakken krijgen. Voor iets aangezicht te staan. Een paar andere voorbeelden uit de Bijbel. Laten we even naar Abraham gaan. Nou, even Samuel misschien. 1 Samuel 3. Ik kom er straks nog even bij Abraham uit, denk ik. 1 Samuel 3. Daar is een roeping van de jonge Samuel. En bij Samuel staat er dit. Hoofdstuk 3, vers 1. Daarna gaat God hem roepen. De jonge Samuel was in de dienst des Heeren onder toezicht van Eli. Er staat niet, de jonge Samuel was in de dienst van Eli, onder toezicht des Heeren. Nee, hij was in de dienst des Heeren. Ik heb 25 jaar bij de EO gewerkt. En ik heb deze tekst altijd als een kostbaar bezit gehanteerd. En voor mezelf toegepast met de woorden, de jonge Henk was in de dienst des Heeren onder toezicht van de EO. Ik heb er vaak kritiek gehad, op mijn kop gehad, het kwam nooit zo hard aan. Want mijn werkgever was niet de EO. En ik ben dan trouw geweest en correct geweest. En ik heb hem mogen dienen. Maar ik was in de dienst des Heeren. Ik heb daar mensen zien sneuvelen. Omdat ze in de dienst van de EO waren onder toezicht van de Heer. En die hielden het op een gegeven moment niet meer uit. Ook niet onder de kritiek. Maar als je in de dienst des Heeren bent, onder toezicht van de EO in mijn geval. En hier in de dienst des Heeren onder toezicht van de hoge priester Eli. De harde tijd uit. En de vraag is dus, ik weet niet wat jullie straks allemaal gaan doen, dat weet je misschien zelf ook niet, maar de vraag is, in wiens dienst sta je dan? Is dat in de dienst van de Heer? Kom je bij Hem voor je instructies? De EO is daarin buitengewoon genadig voor mij geweest, dat mag ik nog wel eens zeggen. Ze lieten me volkomen vrij. Ik kon zomaar een dag of twee dagen thuis blijven. En er vroeg niemand naar. Omdat ze wisten, dat heeft hij nodig om te kunnen functioneren. En dan wordt de tijd om God te zoeken. En dat is wat God ons leren wil. Even naar Abraham misschien. Abraham, daar staat als tegenover een man als Lot. Hè? Abraham in Genesis, hij is in Egypte geweest, omdat hij niet wist hoe het verder moest. En dan komt hij terug uit Egypte en dan krijgen de herders van Lot en de herders van Abraham ruzie met elkaar. Dan moeten ze dus uit elkaar. En dan staat er in hoofdstuk 16 dat ze kiezen moesten. Even kijken, nee, ik zit hoofdstuk 13, ja, dankjewel. En dan zegt Abraham, kies jij maar, als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. Als jij naar rechts gaat, dan ga ik naar links. Nou, daar weet Lot natuurlijk wel raad mee, want die Jordaanvlakte met de steden Sodom en Gomorra, dat was een hele vruchtbare streek. Dus hij weet onmiddellijk wat hij kiezen moet. En hij kiest dan, even in vers 12 maar, Lot sloeg zijn tent over Sodom. En Abraham, van Abraham staat er, vers 18, daarna sloeg Abraham zijn tent op en ging wonen bij de terebinten van Mamre, eikenbossen van Mamre, bij Hebron. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer. Lot koos voor mensen. Abraham koos voor God. Ging in stilte op, eikenbossen van Mamre. Lot koos voor mensen. Ging eerst bij Sodom wonen, toen in Sodom wonen, toen waarschijnlijk in de gemeenteraad, die zat in de poort. Wat heeft Lot voor Sodom betekend? Niks. Hij zat midden tussen de mensen, omdat hij zo graag dienstbaar wilde zijn aan die mensen. Hij betekende dat niks. Wat heeft Abraham voor Sodom betekend? Grandioos veel. Hij heeft tot op het bot voor ze gebeden. En hij heeft toen ze in oorlog kwamen de hele bevolking bevrijd. Abraham die koos voor God betekende veel meer voor de mensen dan Lot die koos voor de mensen. Ik hoop zo dat het een les voor je is. Kies voor God. Als je wat voor mensen wil betekenen, kies dan voor God. Sta voor zijn aangezicht. Woon bij de eikenbossen van Mamre. Laat hij degene zijn in wiens gemeenschap je leeft. Mozes nog even, Exodus, en dan gaan we maar weer terug naar Elia. Exodus 19, denk ik, ja, 18, Exodus 18. Daar is Mozes met het volk in de woestijn en daar komt zijn schoonvader op bezoek en dan staat er dit, vers 13 van hoofdstuk 18. Die schoonvader komt daar, die ziet alles wat er gebeurt. De volgende dag hield Mozes zitting om recht te spreken over het volk. En het volk stond voor Mozes van de morgen tot de avond. Zie je dat in je fantasie? Miljoenen volk. Ze stonden voor Mozes van de morgen tot de avond. Toen de schoonvader van Mozes zag al wat hij te doen had met het volk, zeide hij: wat doe je dat geweldig zeg. Dat heb ik nooit in jou gezien toen je bij mij achter de schapen zat. Dat er zoveel potentieel in jou. Ze komen allemaal naar jou. Wat een geweldige functie heb jij hier. Wat een leider ben jij. Dat zou je verwachten. Dat die schoonvader geweldig onder de indruk was van wat Mozes allemaal deed. Van de ochtend tot de avond gaf je raad aan de mensen. Moet je kijken wat hij zegt. Hij zegt dit. Wat heb jij toch met het volk te doen? Waarom houdt gij alleen zitting, terwijl het hele volk voor u staat van de morgen tot de avond? En Mozes zei tot zijn schoonvader, ja, omdat het volk tot mij komt om God te vragen. Ik heb het nou helemaal druk. Wanneer ze een zaak hebben, komt deze tot mij en spreek ik recht. Je kan die mensen niet wegsturen. Spreek ik recht tussen de een en de ander. Bovendien maak ik de inzettingen en de wetten van God bekend. Maar de schoonvader van Mozes zei tot hem, het is niet goed wat je doet. Leuk als je schoonvader dat zegt, als je zo verschrikkelijk keihard werkt in de dienst van de Heer. En je schoonvader komt op bezoek om te zeggen dat je het niet goed doet. Maar ik denk dat hij de rest van zijn leven zijn schoonvader dankbaar geweest is voor deze opmerking. Als hij durft te zeggen, je doet het niet goed, het is niet goed wat je doet. Gij raakt geheel uitgeput. Gij, zowel als dit volk dat met u is. Want dit is te zwaar voor u. Gij kunt het alleen niet doen. Luister nu naar mij, ik zal u raad geven. En hij zegt dan onder andere dat u moet leren om te delegeren. Maar het eerste wat hij zegt is dit. Luister nu naar mij, ik zal u raad geven en God zal met u zijn. Vertegenwoordig gij het volk bij God. En breng de zaken voor God. Sta voor Gods aangezicht. En een paar versen verder lees je, toen klom Mozes op tot God. Voel je wat het geheim van je leven is? En het is zo'n prachtige werkelijkheid. Ik ga niet zielig doen over mezelf, maar ik heb geen enkele opleiding. Ik was 15 toen ik van school kwam. En ik was 25 toen de Heere God mij riep, toen ik tot geloof kwam. En ik was 30 toen God mij riep om uit het bedrijf te gaan. En toen heb ik van mijn 30ste tot mijn 40ste, omdat ik was getrouwd, kinderen, geen inkomsten, geen bedrijf, geen huis, hoewel dat later weer goed kwam. Toen heeft God me 10 jaar lang een beetje laten modderen. Ik zat op mijn zolderkamertje. En de hele dorp waar ik woonde, zei die man, die neemt geen enkele verantwoording voor zijn gezin. Die is waarschijnlijk een beetje, hoe noem je dat, lelijk woord, dan overgeestelijk of zo geworden. Hij zorgt niet meer voor zijn vrouw, zorgt niet voor zijn kinderen, zit daar bovenop gekomen. Dat is alles wat hij doet. En als mensen naar mij toe kwamen en ze vroegen hem, wat doe je? Dan haalde ik mijn schouder op, deed niks. 10 jaar lang. Natuurlijk, later kwam er, dan ging ik bijbelstudie geven aan hele kleine groepjes. En ik ging dan wel eens met in de jeugddienst spreken, dus het groeide lang. Maar 10 jaar lang heb ik eigenlijk op een, in het begin, ijskoud zolderkamertje gezeten met mijn bijbel vol. God wist wat hij deed. Precies zoals hij zijn volk uit Egypte jarenlang in die dorre woestijn gezet heeft, waar niks te beleven viel. God weet wat hij doet. Want wat is het wat God ons leren wil? Achter mij staat die prachtige tekst. Ik heb net uitleg gekregen ervan. God wil ons afhankelijkheid leren. Alles wat we kunnen zonder God vind je in de eeuwigheid niet terug. Beetje grof misschien, maar nee, we kunnen zoveel. Toch? We kunnen zo vreselijk veel. Alleen we vinden het in de eeuwigheid niet terug, denk ik. Jezus zegt, zonder mij kun je niks doen. Dus alles wat je doet zonder mij is niks. En dat is een lastige les. Afhankelijkheid. Het volk Israël in de woestijn. Er was geen eten, er was geen drinken. Ze waren in alles afhankelijk van God. En zij leerden het niet. Er moest een hele nieuwe generatie komen die dat wel leerde. Afhankelijk van God. En afhankelijkheid van God kan je alleen maar leren, ja, door veel voor zijn aangezicht te zijn. Nou, Mozes is, we komen er misschien nog wel even op terug, maar toen hij 40 was, was hij buitengewoon geschikt om de leider van het volk te worden, om ze uit te leiden. Toen kon hij het. En toen nam God hem 40 jaar apart, achter de schapen, voor Gods aangezicht. En toen kon hij het niet meer. Toen zei hij, toen God hem riep, och Heere, wie ben ik? Zend toch iemand anders? U maakt een verkeerde keuze, zendt iemand anders. Hij wilde niet. En God moet boos worden. Toen werd de Heere toornig. Als was hij nooit gegaan. Zo was hij ervan doordrongen toen ik 40 was. Maar nu niet meer. Maar dat is wat God wil. Ik weet niet of ik die leeftijd haal of van 80. Maar ik vind het wel spannend. Dan denk ik, toen begon het bij Mozes pas. Hij werd 100, dat weet je van mij ook niet. Oh. Nee, maar dat word ik niet waarschijnlijk. Maar toch, de gedachte dat God kiest voor iemand die het niet meer kan. Maar die daarin in alles afhankelijk is van God. Dat is een lastige les om te leren. En dat duurt lang, maar het is ook. Want God is God. Dat is één. Ik denk dat ons allergrootste probleem is in het leven dat wij veel te klein denken van God. We halen hem bijna naar ons niveau. Maar God is God. Ik denk dat vaak voor mezelf, denk ik, help de Heer om te beseffen dat ik met God te maken heb. Met God. En dan in zijn hand zijn en door hem gebruikt worden is natuurlijk geweldig. Nu even naar de praktische kant. Hoe leerde Elia dat nou om voor Gods aangezicht te staan? Nou, dan gaan we weer even terug naar Elia. In 1 Koningen 18, 17. Ik Dus hij is bij de koning daar geweest en dan staat er in vers 2. Daarna kwam het woord des Heren tot hem. Ga van hier, wend u oostwaarts en verberg u bij de beek Krit die in de Jordaan uitmondt. Gij kunt uit de beek drinken en ik heb de raven geboden u daarvan mijn spijsje te voorzien. Daarop ging hij heen en deed naar het woord des Heren. Hij ging verblijf houden bij de beek Krit die in de Jordaan uitmondt. De raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees en hij dronk uit de beek. En hij heeft daar, weet ik niet precies hoe lang, want er staat volgende vers, na verloop van tijd droogde de beek uit. Maar hij heeft een hele lange tijd, misschien een jaar, dan een half jaar, misschien nog wel langer, buiten geleefd voor Gods aanzicht. Ik wil daar de nadruk op leggen, buiten. Straks moet hij naar binnen, naar de weduwe in Sarfat. Hier wordt hij eerst naar buiten gestuurd. Weet je wat het is om buiten God te zoeken? Ik moest mijn auto wat ver weg zetten hier en dat heeft het voordeel, dan kan je lekker wandelen een stukje hier naartoe. Even één tekst nog, hè. Die ken je eigenlijk ook uit je hoofd, maar ik vind het heerlijk om alles hier op te slaan in de Bijbel. Genesis even. Genesis hoofdstuk 5, dat is een geslachtsregister, dat is niet zo spannend. Maar er staat iets tussen wat geweldig opvalt. Dus je leest allemaal eindeloos van die namen en hoe oud ze werden en hoe oud ze werden toen het eerste kind geboren werd. En dan staat er ineens tussen, vers 21, toen Henoch 75 jaar geleefd had, verwekte hij Methusela en Henoch wandelde met God. Nadat hij Methusela verwekt had, 300 jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar, en Henoch wandelde met God. En er was niet meer, want God had hem opgenomen. In een heel saai hoofdstuk wordt er twee keer verteld van één man die met God wandelde, in een waarschijnlijk buitengewoon goddeloze tijd. En ik denk dat wij ook in Nederland een buitengewoon goddeloze tijd tegemoet gaan. Hij schenkt eruit. Hij wandelde met God. Ken je dat? Om met God te wandelen moet je ten eerste aardigheid krijgen in wandelen. We hebben natuurlijk hele vervoermiddelen tegenwoordig die veel sneller gaan. Wandelen duurt zo lang. Maar hij nog wandelde met God. Heerlijk om daarvan de bekoring te pakken te krijgen. En het als een bijna dagelijkse onderdeel in je leven in te bouwen. Ik kan op vele manieren, ik ga geen details in worden, dat kun je allemaal zelf invullen, ook in je werk. Je hebt zomaar als een lunchpauze, kun je naar het restaurant gaan op je werk. Je kunt ook een pakje brood meenemen en zeggen, dan ga ik eens heerlijk even een half uur wandelen. Met God. Dat worden toch de mensen die straks kostbaar worden, hoor, in Gods koninkrijk. Dat praten met al die collega's over al die flauwekul, dat kun je altijd nog wel eens een andere keer doen. Niet verkeerd, dat hoort er van tijd tot tijd ook bij. Je moet je er niet van afscheiden, je moet je er ook niet boven verheffen. Maar er zijn elke dag behoorlijk wat mogelijkheden om te wandelen met God. En om met hem te praten. Ja, natuurlijk, als je een relatie hebt, praat je toch. Een huwelijk waarin niet meer gepraat wordt, gaat stuk. Een relatie met God waarin niet gepraat wordt. Dan kan je toch bijna niet van een relatie spreken, dan heb je een religie. Maar wij willen hier een relatie. Dat betekent dat je praat met God. In diepe eerbied, uiteraard. En dat je God vragen stelt. Heb je daar de smaak al van te pakken? van Rebecca lees je dat, hè, die is in verwachting en het voelt nogal vervelend aan. En dan staat er in de Bijbel, toen ging ze heen om de Heere te vragen. En God heeft daar verstand van, God heeft gewoon overal verstand van. En God legt precies uit hoe dat komt en geeft er een prachtige belofte mee voor Jacob. Wij hebben natuurlijk, predikanten en geestelijke werkers, pastorale werkers, psychologen, we hebben psychiaters. Je kunt aan alle kanten terecht als je met vragen zit. Maar het beste adres is boven, hoor. Even anekdote tussendoor. Kan nog. Er was een jongen, een hippie. Dat is echt gebeurd in dat tijd. En die reed in een grote fort op een autobaan in Amerika. En op een gegeven moment hapert dat ding. En hij gaat langs de kant staan. Hij doet de motorkap open. En probeert uit te vinden hoe hij hem weer aan de praat moet krijgen. Maar dat lukt hem niet. Even later stopt er een nog chiquere auto. En die gaat voor hem staan. En er stapt een hele chique meneer uit en die zegt, wat heb je, jongen? Ja, ik krijg een heel de praat. En die jongen denkt, waarschijnlijk hebben ze ook nu ook niet te vragen, want u bent een niet bepaalde man die daar. Hij zegt, mag ik even kijken? En de motorkap gaat open en hij duikt even onder de motorkap en zegt, start hem maar. En die jongen start en hij doet het. En zijn mond valt open en hij zegt, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat u dat... Hij zegt, juist niet zo moeilijk, jongen, ik heb die auto zelf gemaakt, ik ben meneer Fort. God heeft jou gemaakt. Hij kent alle mankementen van binnen. Beter dan wie ook. En hoe zegenvol is het om naar God te gaan met je vraag. En om je niet te zeggen, ik heb een vraag, kunt u mij antwoord geven? Nee, dan moet je moet de vraag stellen. Niet als het boven niet weet, hè, maar je moet in gesprek komen. En dan ga je uitgebreid, ook met een zonde in je leven. Heere God, u weet dat dat is voor mij. Kunt u me nou niet eens wat aangeven? Hoe moet ik daar nou mee omgaan? Dat, God kan dat. En de vreugde van het antwoord is zo groot. En het zijn geen briefjes uit de hemel. Het zijn geen stemmen die je hoort. Maar ineens zeg je, oh ja, dank u wel. Ja, waar komt dat dan vandaan? Je vroeg het toch aan God. Dan komt het daar toch ook vandaan. Voel je, dat is wat Henoch deed. Henoch had trouwens helemaal geen dominee en geen evangelist en geen kerk aan wie die vragen kon stellen en geen Bijbel. Helemaal niks. Want alleen zijn God. Henoch wandelde met God. Voel je dat? En Elia die ging naar de beekrib buiten. En een van de onderdelen van wandelen met God is veel buiten zijn. Een, ik zou bijna willen zeggen, een natuurmens worden. En dan moet je tussen, ja, daar kom ik zo weinig aan toe, ik word zenuwachtig als ik lopen moet, want het gaat zo langzaam. Ja, dan moet je het leren. Gewoon leren om buiten te zijn. Weet je wat het eerste was dat God gaf aan de twee mensen die hij op aarde heeft neergezet? Weet je dat? Een tuin. Natuurlijk een heel duur woord, de Hof van Eden, maar het Hebreeuwse woord zegt gewoon dat het een tuin is. Nou ja, wij leven in een tijd waarin de mensen hun tuintjes allemaal omspitten en dan leggen ze er geen tegels in. Bij jullie in plaats misschien niet, maar dat is de trend. Want ja, we hebben geen tijd meer voor die tuin. We hebben zoveel. Ik ga er niet over zeggen, maar een van onze grootste vijanden van onze tijd is de beeldcultuur. Ik zeg er niks van. Ik kom er misschien straks nog even op terug. Maar een natuurmens zijn. Kijk, bekijk je wel eens een spin? Als je ze rag maakt, doet hij 3 uur over. Dat is toch zo ongelooflijk lang. Dat heeft de schepper erin gelegd. Hoe dat beest een web maakt. Ik was, moet ik dat zeggen of niet? Nou even, ik was ziekenhuis, ik parkeer niks hoor. Maar daar was een, dus ik parkeer echt niks. Dus dat moet je goed weten. Maar daar was een co-assistent en die moest mij onderzoeken. En ik zei, wat ga je doen later? Ze zegt, nou, ik word waarschijnlijk cardiologie gaan doen na mijn Duitse studie. Ik zei, oh, wat leuk, zegt ze. Ik zei, waarom kies je daar vooral voor? Ze zegt, nou, ik vind het menselijk lichaam zo boeiend. Ja, dat is natuurlijk een assist, noemen wij dat in voetballen. Ja toch, dat is een voorzet, die moet je inkomen. Dus kopte ik hem in door te vragen, jij vindt dat lichaam te boeiend, maar wat denk jij? Is dat nou gemaakt door een schepper of is dat toevallig uit een einde van een spinnetje of een torretje of zo? Evolutie. Ze zegt, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ze zegt, ik kom helemaal niet uit een christelijk gezin of zo, ik weet het helemaal. Ik zeg, nou, ik vind wel als jij straks een studie moet gaan doen over cardiologie, dat je ook wel het een en ander moet weten over de emotionele kanten van het hart van een mens. Ik zeg, heb je een Bijbel? Ze zegt, nee. Ik zeg, dan zou ik die eerst gaan kopen op jou was. Ze zegt, een Bijbel? Ze zegt, ja joh. Dat is het best gelezen boek van de hele wereld. Hoe kun je nou cardioloog worden zonder dat boek gelezen? En dat was heel leuk, want zij stond te wachten op de dokter, hè, de echte arts die komen moest. En ik bad in mijn hart gegeven, heer, dat hij nog een tijdje weg blijft. En hij bleef een tijdje weg. Wat een fantastisch contact. Zo mooi. En je weet niet wat God daarmee doet. Maar dat zijn dan die mooie dingen. We hadden het over de schepper hier even. Ik ben zo gefascineerd door wat de schepper maakt. Dat is toch, dat is onze schepper. Dat is onze vader in de hemel. Nou binnen, eerst moet hij naar buiten. Dus ik zou je dat willen aanraden. Leer om een buitenmens te worden. En niet te veel over mijn eigen buitenleven. Maar ik ben gek op buiten. Ik ga s'avonds met tegenzin naar binnen. Buiten. S'morgens dan gaat de keukendeur aan. Ga buiten. Dat moet God je kunnen geven, denk ik. Elia had dat ook bij de beekrit. En dan staat er dit. Doch na verloop van tijd, vers 7 of 17. Doch na verloop van tijd droogde de beek uit, omdat er geen regen in het land gevallen was. Toen kwam het woord, dan heb je weer zoiets. En de beek droogde uit. Vaak met roeping gebeurt het dat op de plek waar je zit, voel je je niet zo goed meer. Dat is vaak de inleiding tot een beslissing van God om je op een andere plek te zetten. Je voelt je, het gaat niet meer met de beekrit. De beek die droogde uit. Toen kwam het woord des Heren tot hem. Maak u gereed, ga naar Zarfat, dat aan Sidon behoort. En hou daar verblijf. Zie, ik heb daar een weduwe geboden voor u te zorgen. En dan komt hij bij die weduwe en dan heeft hij een plek binnen. En daar wil ik ook de nadruk op leggen. Want die weduwe die heeft één zoon. En die zoon die sterft. En dan staat er in vers 18 van hoofdstuk 17. Toen zeiden ze tot Elia, hoe heb ik het met u, man Gods? Gij hebt bij mij in trek genomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen. En te maken dat mijn zoon sterft. Daarop zei hij tot haar, geef mij uw zoon. Toen nam hij hem uit haar schoot, droeg hem naar het bovenvertrek waar hij verblijf hield en legde hem op zijn bed. Daarop riep hij tot de Heere. Wat deed hij dan? Die dode jongen lag er op de knieën van zijn moeder. Hij had toch daar bij die moeder kunnen bidden. Heer, wilt u hem terugbrengen in het leven? Maar dat ging niet. Op zijn eigen plekje was het makkelijker om God te ontmoeten dan daar in die huiskamer met haar. Heb je een plekje thuis? Sommige jullie zijn getrouwd, anderen zijn nog thuis, anderen heeft een appartement, dat moet je allemaal zelf gaan invullen. Maar heb je een plek, ze noemen dat bij de Engelsen een huisaltaar. Een plek met een bureau, een stoel, een lamp en een Bijbel. Als je het niet hebt, kom je niet verder. En iedere onverschillig mens zegt, wat is dat nou nodig? Alsof je God in de huiskamer niet ontmoeten kan. Ja, dat kan je, maar wel moeilijker. Je moet een plekje hebben, een ontmoetingsplekje tussen hem en jou, jouw kostbare plekje. En dat kan, als je niet veel hebt, een hoek van een kamer zijn met een tafeltje enzovoort. Een plekje waar je niet wordt afgeleid door van alles en nog wat. Geen muziek, geen herrie, geen... Dat is jouw plekje. Als je bij profeet Elisa zie je precies hetzelfde. Je ziet ook in een situatie dat hij daar in een huis komt bij een rijke mevrouw. En dat staat in hoofdstuk 2 Koningen 4, vers 10. Vers 9 in het midden. En ze zei tot haar man, zie toch, ik weet dat het een heilige man Gods is die altijd bij ons komt. Dat is Elisa dus. 2 Korintiërs 4 vers 9. Laat ons dan nu een kleine gemetselde bovenkamer maken en daar een kandelaar plaatsen, opdat hij, wanneer hij bij ons komt, daar zijn intrek kan nemen. Dus hij krijgt een eigen kamer in dat huis. En die kamer blijkt heel kostbaar te zijn. Want ook daar zie je een verhaal dat de jongen sterft. En dan staat er dit, vers 21, vers 20 voor het verband. Hij droeg hem weg en bracht hem naar zijn moeder. Hij zat op haar knieën tot aan de middag, toen stierf hij. Zij ging naar boven, legde hem op het bed van de man Gods en sloot de toegang tot hem af. Zij brengt hem in de kamer van Elisa. Omdat zij intuïtief afvoelt, dat is zijn heiligdom. Heb je dat? Een ontmoetingsplek in je huis. Nogmaals, iedereen met zijn eigen inventiviteit moet dat zelf invullen naar de mogelijkheden die je hebt. Maar als je het niet hebt, wordt het een stuk moeilijker. Tuurlijk is God al tegenwoordig, maar dat soort argumenten moet je niet aandragen. Je moet het argument gebruiken, het blijkt dus kostbaar te zijn voor zowel Elia als Elisa om een eigen plek te hebben om God te ontmoeten. Daar ging het gemakkelijker. Ik ontmoet God makkelijker in mijn thuisje, in mijn tuinhuisje dan wanneer ik mijn huiskamer op aarde heb. Natuurlijk is God daar niet aan gebonden, maar toch heb je een plekje. En zo'n plekje wordt je zo kostbaar. Dat is de ontmoetingsplek tussen hem en jou. Nou, nog één opmerking daarover. Dat is de opmerking over tijd. Dus het gaat om een plek. En dat is zowel buiten als binnen. Het gaat ook om een tijd. Als je iemand wil worden die leert om voor Gods aangezicht te staan, dan moet je zoeken naar een bepaalde tijd per dag. Ieder van jullie die zegt, ja, ik heb een heel programma over en ik zie wel, die komt tot de ontdekking dat je bijna elke avond zegt, nou is vandaag weer weinig van terecht gekomen. Daniel, de grote Daniel, 3 maal per dag. Bepaalde vaste tijd. En hoe je het invult, moeten wij je niet voorzeggen. Maar je moet het wel invullen, vind ik. Het wordt niks anders. Bepaalde vaste tijd, of tijden, allemaal zelf weten. Dat je zegt, dat is een tijd, die zet ik apart om mijn God te ontmoeten. Als je wil worden een man die wandelt, of een vrouw die wandelt voor Gods aanzicht, zijn dat de dingen, komt niet omheen. Als je discipel van de Heer Jezus wil zijn, betekent dat discipline. En discipline is voor de meeste mensen een woord met een negatieve inhoud. Maar de werkelijkheid is anders. Discipline is heerlijk. Je kunt geen discipel zijn zonder discipline. En discipline is kostbaar. Het is heel heerlijk. Als je dat leert, dan hou je ook zoveel tijd over. Dan heb je zoveel mogelijkheden. Zoek daarnaar. Ik zie dat er gerammeld wordt met de koffie. Dus we gaan een ogenblik stil zijn. Dan gaan we naar de koffie gaan. Vader, als u genade geeft om ons vanmiddag te overtuigen van het feit dat alles draait om onze vertrouwelijke omgang met u en uw vertrouwelijke omgang met ons, dan hebt u veel gewonnen. Genade, Heer, en dank u wel. Amen.